Ik wilde vanavond een beginnetje maken met een nieuw thema. En een beetje afhankelijk van in welke traditie je bent opgegroeid, is dat een heel beladen thema, of kan dat zijn. En dat is het begrip verkiezing. Uitverkiezing. We zullen zometeen een klein stukje lezen. Eerst eventjes gewoon ter inleiding. Dat hele begrip verkiezen, uitverkiezen, dat heeft in de loop van de kerkgeschiedenis, zeker na de reformatie, een behoorlijke splijt van geweest in de kerk. De algemene leer, die bijvoorbeeld bij de Calvinisten, en ik zeg het heel kort door de bocht hoor, dus iemand die later zit te luisteren en denkt van ja, maar dit is wel heel erg zwart-wit, dat doe ik expres. Is eigenlijk van, ja, God verkiest mensen tot zaligheid, die mogen bij hem wonen. En ben je niet verkoren, dan ben je dus verworpen. En afhankelijk van hoe men denkt over het leven na dit leven, het is een eeuwig lijden in de hel of een vernietiging of wat dan ook. Dat is een klein beetje over het algemeen wat er de meest scherpe leerde dat verkondigt. Natuurlijk zijn er altijd mensen geweest die daar dan tegenin kwamen. Ja, maar. En er is een discussie op gang gekomen. En dat vind ik zelf het meest verbazingwekkende. En daartoe ben ik op een gegeven moment ook tot deze studie gekomen. Zo'n tijd geleden. Van, het lijkt wel alsof men het een soort van religie ziet om erover te praten. Om erover te discussiëren. Antwoorden krijgen we bijna nooit. Ja, goed. Deze zegt dit, die zegt dat. En naarmate je verder in de kerkgeschiedenis komt, gaan men ook steeds meer verwijzen. Ja, maar die theoloog heeft dat gezegd en die theoloog heeft dat gezegd. En het lijkt wel alsof het alleen maar gaat over wat men gezegd heeft over dit thema verkiezing. En dan blijft men eigenlijk altijd binnen dat kringetje van, ja, de mens heeft een vrije wil. Dat is de ene kant. En dan, God heeft verkiest mensen op grond van het feit dat hij ziet dat ze tot geloof zouden komen, zoiets is het dan. En de andere kant, God heeft van eeuwigheid bepaald welke mensen er behouden zullen worden en welke niet. Dus ook welke mensen er een eeuwig leven zullen hebben en welke mensen niet. En dan afhankelijk van hoe dat verder gaat. Je begrijpt al dat de plaats van onze Heer Jezus Christus in die leer altijd een beetje een ingewikkelde is. Want het hel is in hem en niet in onze verkiezing. Of zo.
De hel is in hem.
De verlossing, de zaligheid, sorry. Goed dat je het even zegt. Daar moet je niet mee blijven zitten met zo'n opmerking. Nee, ik zal proberen dat woord te vermijden. De zaligheid, ja, de heerlijkheid is in hem. En hoe kom je dan in hem? Ja, dat is, de een zegt van ja, dat is door zelf te gaan geloven. De ander zegt, het is door de verkiezing van God. En dat is dan een continue discussie. En een discussie waar geen eind aan lijkt te komen. En die overgegeven wordt van de ene generatie op de andere generatie. En daar schijnt men zich, ik ken jullie niet goed genoeg om te weten of je er ooit als aan deel hebt genomen. Maar het lijkt wel alsof mensen daar een soort van plezier aan beleven. Om dat continu maar te bediscussiëren. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel, maar dat is, ik ben er ook niet mee opgegroeid. Maar ik heb genoeg kennis van meegekregen om te zien hoe dat dan gaat. Het is een van de belangrijkste leerstellingen in het Calvinisme. De leer van de verkiezing. Ik heb er best ook gewoon een tijd mee rondgelopen. Je hoorde dan, die zegt dit en die zegt dat. En je snapt, ja, ik wist eigenlijk gewoon niet. Wat is dit nou? En dan kun je maar gewoon het beste doen Wat we dus nu met elkaar gaan doen vanavond. Je Bijbel open doen. En eens kijken of wie er dan gelijk heeft. Of ze misschien niet allebei gelijk hebben. Of, en dat is meestal het geval, ze allemaal niet gelijk hebben. En dat je gewoon een heel ander perspectief moet nemen als het gaat over dat begrip verkiezing. Is niet onbelangrijk. Mensen die niet zozeer graag bezig zijn met de discussie, maar er zijn best voorbeelden van mensen die helemaal in de knoop komen van dat feit van verkiezing. Van ja, als ik niet verkoren ben dan. En die eigenlijk alleen maar de doen voor zijn. Een poosje geleden zei ik nog, mensen die nu al wat ouder zijn, die zeiden ja, het deed er eigenlijk toch niet toe hoe je leefde of wat je leefde. Als je verkoren was, dan kwam je er wel. Als je niet verkoren was, dan nou ja, goed. Dan zien we wel. Dan kun je maar beter zoveel mogelijk het meeste uit deze wereld halen. Uit dit leven. Nou, dat kan natuurlijk gewoon niet kloppen. Ik bedoel, als dat het gevolg is van zo'n redenering, dat zou het. Nou zeg ik niet dat die mensen per se de juiste gevolgtrekkingen trokken. En ook niet dat mensen die ja, vrij overtuigd zijn van een bepaalde leer, dat die helemaal niet te goede trouw zijn. Zover wil ik echt niet gaan. Maar het gaat me meer om dat stukje duidelijkheid. Ja, om van wat is nu de plek van verkiezing in de Bijbel? Nou, de Israëlieten die worden Gods uitverkorenen genoemd, bijvoorbeeld. God verkiest een plek waar hij wil wonen, Jeruzalem. We zullen zo meteen een klein stukje uit Romeinen 9 lezen. Daar zien we het begrip verkiezing al terug in Romeinen 9, 10 en 11. Dan kun je je afvragen van welke individuen spreekt de Bijbel eigenlijk over die verkoren worden. Daar gaan we het vandaag vooral over hebben. Althans een begin mee maken. Want ik krijg het niet voor elkaar om dat hele thema even in één avond te bespreken. Daar is het eigenlijk ook veel te mooi voor. Want het gevolg van de studie die ik dus deed, zelf. Het verbaasde me dat er nog nooit een boek over was geschreven. Gewoon vanuit het perspectief wat ik nu probeer door te geven. Het is gewoon een hele mooie leer, Godsverkiezing. Het is ook niet iets waar je bang voor hoeft te zijn of wat dan ook. Je zult merken, het geeft je buitengewoon veel en mooie structuur aan de Bijbel. En Christus Jezus, onze Heere, die schittert daar het meeste in. De meeste mensen niet weten dat bijvoorbeeld, om maar even een voorschotje te nemen op wat er nog komen zat, de Messias zelf wordt genoemd een uitverkorene. Nou, daar ga je dan met je leer van uitverkiezing, van eeuwigheid. Hoe zit dat dan? Dat de Messias zelf een uitverkorene wordt genoemd. Nou, zoals ik al zei, ik had het gevoel van, er moet duidelijkheid over zijn, over zo'n belangrijk begrip. Daar moet duidelijkheid over te krijgen zijn. En dan schuiven we gewoon eventjes alles van tafel wat er al over geschreven is. Dan proberen we met vers over. Dat klinkt vrij arrogant natuurlijk wat ik nu zeg. Van hij zal het wel even bepalen. Zo is het ook weer niet bedoeld. Alleen, ik geloof echt dat als je het juiste perspectief pakt, dat je inderdaad alles achter je kan laten en heb je ook rust met deze leer. En ik ga er even vanuit dat jullie er ook naar op zoek zijn, naar die rust. Mits ik, daar willen we het dan een half vanavond en ik denk ook nog wel een 3 of 4 avonden meer met elkaar over hebben. En dan gaan we gewoon de hele Bijbel door van hoe staat het nou met die verkiezing. Nou, laten we eerst een klein stukje uit de Bijbel lezen. En dan zeg ik, dan lezen we Romeinen 9 vanaf vers 1 tot 13. Ja, Romeinen 9, dat begint dan na dat geweldige loflied van Paulus in Romeinen 8. En dan zegt hij als volgt: ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor me is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou wel zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, uitgevallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, hier kom je één keer het woord verkiezing tegen. En dat wordt vaak wordt dan ook meegenomen in, als het gaat in bepaalde theologieën in Romeinen 9. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dan wordt Jacob voor het gemak als persoon maar de uitverkorene genoemd. En Esau de gehate, die wordt de verworpene genoemd. En wat ook fout is, het is alsof je in die tekst zomaar willekeurig namen in mag vullen. Ja, dan kun je maar best op de plek van Jacob staan natuurlijk. Maar er staat hier heel expliciet, dat gaat over Jacob en Esau, dat is één. En als het gaat over Jacob en Esau, en dat is bij Romeinen 19 en 11 wel heel erg belangrijk, gaat het over twee volken. Dat is al bij hun geboorte. De Heer die zegt van er zijn twee volken in uw buik. Dus bij Jacob en Esau moet je in eerste instantie niet aan twee individuen denken, maar aan volken. Deze tekst die wordt geciteerd uit Maleachi. En de profeet Maleachi die heeft het daar ook over de volken Jacob en Esau. En Romeinen 19 en 11, dat gaat niet over het behoud van individuele Joden of heidenen. Nee, het gaat daar ook over Gods plan met Israël en de volken. En dus moet je in Jacob en Esau, die tekst die best ingewikkeld is, dat zal ik niet ontkennen. Maar deze tekst, die moet je dan ook lezen tegen de achtergrond van die twee volken en het behoud van de volken. Ja, want dat is waar Paulus mee bezig is. Daar komen we nog wel een keer aan toe. Ik wilde gaan beginnen met de Tenach, dus het Oude Testament. Het gaat over het woord Bagar. Bagar, dat is verkiezen, uitverkiezen. Het wordt soms in algemene zin gebruikt van uitgelezen mannen. Ja, dat zijn grote, sterke mannen. Nou, dat soort teksten, daar ga ik aan voorbij. Het staat er vrij vaak, maar het uitgelezen, dat betekent ja, iemand die krachtig is, sterk is, uitgelezen voor zijn taak. Ja, toegerust voor zijn taak. Nou, dat soort teksten, daar gaan we het niet over hebben. Dat soort algemene betekenis. We gaan het wat preciezer bekijken. Mijn eerste vraag, die ik mezelf ooit stelde. Bijvoorbeeld Rut. Rut. We kennen Rut allemaal, denk ik. En vooral van die keuze die ze zelf heeft gemaakt voor haar schoonmoeder Naomi. Zij had in Moab kunnen blijven en een betere toekomst kunnen hebben dan met Naomi mee te gaan terug naar, of ja, Naomi terug naar Juda. Want, zegt ze, daar heb je geen kans dat je nog nageslacht zult krijgen. Om diverse redenen. Naomi die zegt, uw God is mijn God. uw volk is mijn volk. Sorry, dat zei Rut. Dat zei niet Naomi, dat zei Rut tegen Naomi. Ja, uw God, mijn God, uw volk, mijn volk. Ik blijf bij u. Dat is de keuze die Rut maakt. Maakt dat Rut tot een uitverkorene? Is Rut nu een uitverkorene? Nou, daar kun je zelf een antwoord op formuleren. Het is een verkeerde vraag van mij. De vraag is ten eerste zo verkeerd, omdat met een thema wat we nu hebben, verkiezing en verkiezen, moet je eerst zorgen dat je je terminologie goed definieert. Je moet wel duidelijk hebben, wat bedoel je ermee? Met een uitverkoren, door wie uitverkoren en hoe uitverkoren en waartoe uitverkoren. Dat soort vragen moet je natuurlijk wel even helder hebben. Dus je moet niet zomaar met de massa mee gaan discussiëren en praten. Gewoon eerst eens even stil zijn van ja, wat bedoel je nu precies? Leg eerst de termen eens uit. Kan een hoop duidelijkheid geven. Want vaak, dikwijls, praten mensen maar gewoon een beetje langs elkaar heen. Omdat ze over twee verschillende dingen praten. Verzoening en verlossing is ook zo'n thema. Bijvoorbeeld. Ja, vooral verzoening. Mensen die husselen maar een beetje door elkaar heen. En er komen allerlei discussies over die uiteindelijk geen antwoorden hebben. Rut. Nou, er staat van Rut nergens geschreven dat zij door God is uitverkoren. Je kunt nergens lezen. Dat zegt niet, omdat ik nu nog steeds geen definitie heb bepaald, zegt niet dat Rut wellicht niet toch nog een uitverkorene zou kunnen zijn. Maar als je gewoon naar de Bijbel gaat kijken, dan zie je nergens dat God Rut heeft uitverkoren. Maar ze maakt wel de juiste keuze ten opzichte van haar schoonzuster. Hoe gaan we dan te werk om tot een goede definitie te komen? Ja, dat is best een klus, maar dan moet je gewoon een concordantie erbij pakken. Of als je de Bijbel heel erg goed uit je hoofd weet, gewoon de plekken gaan vinden. Waar dat woord bagar met betrekking tot individuen, want daar wilde ik het vanavond mee beginnen. Waar zegt nou de Tenach van bepaalde individuen dat ze zijn verkoren? Ja, dus waar zegt het Oude Testament, en ik noem dat liever gewoon Tenach, waar lezen we nou dat een individu door God is verkoren? Nou, de eerste persoon, chronologisch gezien, in de loop van de tijd, niet chronologisch in de zin van de Bijbel, maar in de tijd, is de eerste die verkoren is, dat is Abraham. Abraham is een verkorene. En dat kun je lezen in Nehemia. Laten we dat er even bij pakken. Nehemia 9. En dan zitten we gelijk al in een hele, hele, hele interessante tekst. Een hele interessante materie. In Nehemia 9, vers 6. Daar spreken de Levieten. En daar loven ze de Heere. En dan zien we, u bent het, Heere. Of u bent de Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel, en heel het leger erin. De aarde en al wat erop is, de zeeën en al wat erin is. En u doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. U bent de Heere, de God die Abraham heeft uitgekozen. En hem heeft uitgeleid uit Ur van de Chaldeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. Nou, deze twee teksten, die beginnen in het Hebreeuws precies hetzelfde. Het is jammer dat de HSV op de een of andere manier het een heel klein beetje anders doet. Maar er staat bij allebei, u bent de Heere. En dat is duidelijk, die twee teksten worden aan elkaar gekoppeld. De Heere, de God van Israël, die is de schepper van de hemel en de aarde. Hij heeft de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel, en heel het leger erin, de aarde en al wat erop is, de zeeën en wat erin is. En u doet dat alles leven. U geeft het leven aan alles. U bent die God. Even de Griekse vertaling erbij maakt. U bent die God die alles levend maakt. U bent die God die levend maakt. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. Alles buigt zich voor deze God. En dan begint de tekst opnieuw. Dus die levieten die spreken opnieuw. Die zeggen diezelfde woorden. U bent de Heere. En dat koppelt dat natuurlijk aan dat eerste vers. Ja, iets wat zo duidelijk naar elkaar hetzelfde meer begint. Dat wordt parallel gelezen. En u bent de Heere die Abraham heeft uitgekozen. En daar heb je het dus. U heeft Abraham uitverkoren, uitgekozen. En heeft hem uitgeleid uit Ur van de Chaldeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. Hier worden dus de schepping van hemel en aarde. En de roeping, de verkiezing van Abraham. Die worden hier parallel gesteld. Dat is nogal wat. Natuurlijk. Nou, daar kun je over filosoferen. Het is overigens de enige tekst waarin we lezen dat Abraham is verkozen. Ja, daar kom je verder nergens tegen. Abraham, ja, die wordt uitgekozen uit Ur van de Chaldeeën. En dat lezen we in Genesis 12 natuurlijk. Daar is die verwijzing hiernaar. Genesis 12, ja. En wanneer is dat, Genesis 12? Nou, dat is nadat de torenbouw in Babel is geweest en is mislukt. Ja, dus, we hadden eerst Adam en de periode na Adam, die eindigt met de zondvloed. Noach en zijn gezin, die overleefden erin en God begint opnieuw met Noach. En de hele periode na Noach, die eindigt feitelijk ook weer in een catastrofe. De verspreiding van al de volken over de aarde. En de verwoesting van de torenbouw van Babel. Abraham, die woonde daar ergens in de buurt waar die torenbouw plaatsvond. Misschien is hij er zelfs nog wel getuige van geweest. Hij was er oud genoeg voor. Het kan best zijn dat hij die toren heeft gebouwd zien worden. Het kan best zijn. Nou ja, nu laat ik mijn fantasie de loop. Even, ja, moet je niet zeggen van de laag maar denk. Nee, het zou zomaar kunnen zijn dat Abraham eraan heeft meegebouwd. Dat Abraham, want Abraham was een afgodendienaar. Dat Abraham ook zich heeft aanvankelijk ook aanbeden heeft daar bij die toren en bij die tempel. Dus je kunt er natuurlijk heel veel over denken dat Abraham een afgodendienaar was. Dat is wel uit de Bijbel af te leiden. Maar dat Abraham de God van de hemel en aarde aanvankelijk helemaal niet kende, is wel een feit. Maar God die gaat dus met zo'n man uit Ur der Chaldeeën, gaat hij weer helemaal opnieuw beginnen. Het is een nieuw begin. En Abraham die staat eigenlijk, en zeker Joodse uitleggers die hebben daar helemaal geen probleem mee om die parallellen te zien. Die staat daar eigenlijk als een tweede Adam. Adam die was geschapen met een doel. Dat doel dat is mislukt en dan komt er Abraham. En God gaat in Abraham verder met zijn plan. En daarom verkiest God Abraham. Het heeft iets met zijn doel, zijn plan te maken. En hij kiest hem uit Ur der Chaldeeën. En in Genesis 12, vers 1 tot 4, daar zien we hoe dat in zijn werk ging. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken. Nou, je hebt hier weer een parallel met Adam. Adam moest zich vermenigvuldigen. En hier is gewoon de belofte, ik ga jou tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heer tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Dat vers 3. En in nu zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Zowel Petrus in zijn preek in Handelingen en Paulus in zijn brief aan Galaten gebruiken die tekst als basis voor het evangelie. Nou, laten we dat. Het is wel goed om dat er even scherp te hebben. Handelingen 3. Handelingen 3, daar lees je van die kreupele man die genezen wordt. Dat is dat een man die van kinds af aan kreupel is geweest. Die zat te bedelen bij de poort. En dan komen Petrus en Johannes te komen langs. En ze zeggen: goud en zilver, dat hebben we niet. En wel iets anders. En dan wordt die man die wordt genezen. En dat is natuurlijk iets heel opmerkelijks. En Petrus die spreekt dan tot de menigte. Ja, die zich stond te verbazen in Handelingen 3 vers 12. En vers 13. Dan noemt Petrus expliciet de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Of zijn zoon, zijn knecht Jezus verheerlijkt. Die u hebt overgeleefd. U hebt hem verloochend voor Pilatus toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Nou, dan gaat u nog een poosje door. Maar hij eindigt in dit hoofdstuk nog een keertje met een Abraham, Isaac en Jacob. Vers 25. Nou, alleen Abraham is het. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht, in uw zaad, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat is de belofte waar het in het evangelie om gaat, in die handelingentijd. Ja, dat alle volken in het zaad van Abraham gezegend zouden worden. Ja, dus Petrus gebruikt dat als het ware als een basis voor dat evangelie. En op grond daarvan, op grond van die naam, Jezus, kon die kreupelen nu lopen. En Paulus in zijn brief aan de Galaten, Galaten 3, die zegt in vers 8, de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Dat is dus het voorzien van de schrift, dat de heidenen door het geloof gerechtvaardigd zouden worden. En dan gebruikt hij diezelfde tekst, zowel Petrus als Paulus, dus in die handelingentijd, baseren daar hun evangelie op. En dat is dus gebaseerd op de verkiezing van Abraham. En het nieuwe begin wat God met Abraham maakt om deze wereld te zegenen. Want daar is het de Heere God om te doen. Dat was hem al te doen bij de schepping van Adam. Dat was hem al te doen toen hij Noach en zijn gezin bewaarde en behield door de zondvloed heen. En daar is het hem nu ook om te doen. Dat zijn naam wordt geloofd, geprezen. Dat zijn heerlijkheid op deze aarde wordt verspreid. En dat is dat evangelie. En daartoe wordt dus Abraham gekozen. Nou, we zagen net in Nehemia dat parallel staat met de schepping. Wat gebeurt er met Abraham? Abraham wordt de stamvader van een heel nieuw volk. En er is geen enkel volk in de hele Bijbel te vinden waarvan geschreven staat dat ze geschapen zijn. Behalve, en dat voel je al aankomen, behalve het volk Israël. Israël is een schepping. Een schepping van God. En dat heeft misschien wat extra aandacht nodig. Daar hebben we het al een poosje geleden als vaker over gehad. Abraham had geen enkele verwachting en geen enkele hoop op nageslacht. Sarah, zijn vrouw, was onvruchtbaar. Ze hadden geen zoon. En Abraham en zijn vrouw waren ook al op leeftijd. En de Bijbel noemt dat, ze waren gestorven. Ze waren eigenlijk dood. Ze konden geen leven meer voortbrengen. En nou zegt Romeinen 4 dat Abraham geloofde in een God die doden levend maakt. En daarom stond ik net zo expliciet neer bij het woordje levend maken in Hebreeën 9 vers 6. God is die God die aan allen het leven geeft in de schepping. En in de herschepping is God de God die doden levend maakt. Hij is degene die het leven geeft. En zo doet hij dat dus ook met Abraham en Sara. Abra en Sara worden levend gemaakt. En ze brengen inderdaad een kind voort, samen. En dat is Isaac. En Isaac, ook een onvruchtbare vrouw trouwens, Rebecca, krijgt ook een kind. Jacob. En Jacob, nou, die krijgt 12 zonen en ongetwijfeld ook een paar dochters, in elk geval 1. En daar wordt dan dat hele volk uitgebouwd. De 12 stammen van het volk Israël. Het hele begin van Israël is een heel wonderlijk begin. Het is altijd een heel wonderlijk volk gebleven. Dus ook de schepping ervan is alleen maar mogelijk geweest door het ingrijpen van God. Die aan doden het leven geeft. En Israël is daar een sprekend voorbeeld van. Als je wil zeggen van geef eens een bewijs van God, kijk naar Israël. Want als God er niet was geweest, dan was Israël er ook niet geweest. Israël is door God geschapen. Dat zeg ik dan wel, maar heb je daar bewijzen voor uit de Bijbel? Ja, dat hebben we. Laten we een paar teksten nagaan waar we zien dat Israël door God geschapen is. Bijvoorbeeld Psalm 102. Psalm 102, dat gaan we niet helemaal lezen, maar vanaf vers 14. Dat gaat over de verlossing van Sion. U zult opstaan, dat is Psalm 102 vers 14. U zult opstaan, u zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. Want uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar geruis. De heidenvolken zullen de naam van de Heere vrezen, alle koningen van de aarde uw heerlijkheid. Wanneer de Heere Sion heeft opgebouwd, is zijn heerlijkheid verschenen. Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten en hun gebed niet heeft veracht. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de Heere loven, want hij heeft uit zijn heilige hoogte nedergezien. De Heere heeft uit de hemel op de aarde neergekeken, om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven, zodat men van de naam van de Heere zal vertellen te Sion en zijn lof te Jeruzalem. En we hebben dus nu gelezen over in vers 19 het volk dat geschapen wordt. Ja, en wat dus de stad Sion zal bevolken. En die worden geschapen kennelijk ook weer omdat ze uit de gevangenis komen. En dat volk dat zal dan tot zegen zijn voor de andere volken. Dat zie je dan bijvoorbeeld in vers 23. Wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen en de koninkrijken om de Heere te dienen. Ja, daar zie je de belofte aan Abraham in werking. Is nu nog toekomstig. In Jesaja 43... Jesaja 43. Nou, daar zie je ook weer een verband met Adam. Vers 1. Daar wordt Jacob aangesproken, het volk. Jacob, Israël. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob. Uw formeerder, Israël. De formeerder, moet je ook weer aan Adam denken, hoe God Adam formeerde uit het stof van de aarde. nog een klein beetje, misschien wel aardig. Adam die werd geschapen uit het stof van de aarde. En er is maar één man in de Bijbel die zichzelf stof noemt. Ik ben stof en as. En wie is dat? Ja, dat is nou uitgerekend Abraham. Dus op zich wel, hij zegt in een hele andere context natuurlijk, als hij zich vernedert voor de Heere God. Maar hij noemt zichzelf stof. En uit hem wordt dat volk gebouwd. Net als Adam uit het letterlijke stof van de aarde. Nou goed, hier zie je dus de Heere is uw schepper. Er is geen volk waar tegen wie gezegd wordt dat de Heere de schepper is. Behalve dat ene volk. Dat volk wat hier is, Jacob. En mijn andere naam, Israël. En dat zie je herhaald in vers 15. Ik ben de Heere, uw Heilige. De schepper van Israël, uw koning. En nu weten we dus hoe die schepping heeft plaatsgevonden. Dat is door het leven uit de doden. Abraham en Sara waren doden. En dat volk is geschapen doordat God op een wonderlijke wijze in deze twee oude mensen heeft gewerkt en een volk in het leven heeft geroepen, Israël. Jesaja 65. Zien we als volgend bewijs. Jesaja 65, vers 19. Ja, 18 bedoel ik. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot een vreugde. En ik schep zijn volk tot blijdschap. Ja, ook hier zie je dat de stad Jeruzalem wordt geschapen tot een vreugdevolle stad. En zijn volk tot blijdschap. Abraham is dus uitverkoren. Ten eerste om een nieuw begin te maken. Aan Abraham wordt het evangelie verkondigd, zoals Petrus en Paulus daarvan getuigen. Het is echt opmerkelijk dat juist zij, Petrus en Paulus, allebei diezelfde tekst gebruiken uit Genesis 12 vers 3 om te zeggen dat eigenlijk het evangelie is. In u, in uw zaad, in uw nageslacht zullen al de volken gezegend worden. Dus dat evangelie, dat is overigens trouwens ook een stuk breder dan individuen die tot geloof komen en dan voor eeuwig leven. Eigenlijk vraag ik me soms wel eens af, en ik denk nu even hardop, of dat nou eigenlijk wel het evangelie is. In elk geval definiëren Petrus en Paulus het hier over dat de volken gezegend zullen worden. En dat de heerlijkheid van God zichtbaar gaat worden op aarde. Dan kijk je met een heel ander perspectief weer naar het evangelie. Dan gaat het niet meer om ik, om mij, om mijn zaligheid, om wat er met mij gebeurt. Nee, dan gaat het om God, om wat God doet. En zo is het met verkiezing. God verkiest Abraham met een doel. Nou, dat doel, heb ik net gezegd, dat is dat evangelie. En hoe gaat hij dat evangelie uitwerken? Nou, als in zijn nageslacht alle volken gezegend moeten worden, dan moet er wel eerst nageslacht komen. Dus hij schept dat nageslacht. Door leven uit de doden. Er komt een volk uit voort. Op wonderlijke manier. Ja, zowel uit Abraham, Isaac en Jacob. Er komen die 12 stammen. En dus ook nog op een bijzondere manier gaan natuurlijk. Die broers die gunnen elkaar het licht niet in de ogen. In elk geval, ze gunnen Jozef het licht niet in de ogen. En dan, nou goed, je kent de geschiedenis. Uiteindelijk, Jozef die wordt het middel om een groot volk in het leven te behouden in de tijden van hongersnood. En dan gaat die geschiedenis gaat dan verder. En Israël, het volk van God, het geschapen volk van God, wordt op deze manier het middel om de zaligheid op aarde te brengen. Ja? Daartoe is Abraham uitverkoren. Dus om te zeggen, is Abraham een uitverkorene? Ja, Abraham is een uitverkorene. is Abraham uitverkoren om naar de hemel te gaan? Of is Abraham uitverkoren om niet naar de hel te gaan? Of is Abraham uitverkoren van eeuwigheid? Of is allemaal dat soort termen, die staan hier helemaal niet. Nee, God heeft Abraham uitverkoren. Waarom? Om een volk te scheppen. Het is een nieuwe schepping. Ja, zoals Adam aan het begin stond van de schepping, zo is Abraham de stamvader van een nieuwe schepping. En is hij het levend bewijs van die God die doden levend maakt. Want dat is de God die we aanbidden. En dan zegt Paulus, ik zal het nog eens een keer herhalen, aan het eind van Romeinen 4, dit is niet alleen maar om Abraham geschreven, nee, dat is ook voor ons geschreven, omdat ook wij geloven, gerechtvaardigd worden, omdat we geloven in een God die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dat is onze God die doden levend maakt. Dat is de bevestiging dat we deel hebben aan dat evangelie, omdat we geloven dat onze Heer Jezus Christus leeft. Ja, op die manier krijgen wij ook deel aan de zegen. In u zullen alle volken van de aarde gezegend worden, dus dan moet er, of in uw zaad, in uw nageslacht, ik zei net, er moest een nageslacht komen, zeker, dat is er ook, dus in dat volk Israël. Maar hoe dan? Nou, dan moet je nog iets meer inzoomen op dat nageslacht. Want uit dat volk, uit dat nageslacht, is voortgekomen het zaad. Met een hoofdletter. Het nageslacht. En dan weet je natuurlijk over wie ik het heb. Ik heb zijn naam net al genoemd. Dat is Jezus Christus de Heer. Dat had niet de zaligheid kunnen geven als hij niet was voortgekomen uit Israël, uit het volk. Dus voor God, om zijn plan te bewerken, moest hij eerst Abraham kiezen. En waarom Abraham, dat weet ik ook niet. Dat is nou zijn verkiezing. Hij heeft Abraham gekozen. Hij moest Abraham levend maken en zijn vrouw. Er moest een nageslacht komen. En uit dat nageslacht is hij zelf als het ware voortgekomen. God, of het woord wat vlees is geworden. En dat kon dus alleen maar langs deze weg. Dat is de verkiezing van Abraham. En dat heeft dus in dit geval, in dit eerste ene geval wat we nu hebben bestudeerd, heeft dat dus niets te maken met behouden worden of zoiets. Nee, het heeft te maken met het plan wat de Heere God uitwerkt. En dan vraag je je natuurlijk af, zijn er dan nog meer van dit soort mensen die verkozen zijn? Ik zou hier niet aan begonnen zijn als Abraham de enige was. Want het één is nog een weinig bewijs natuurlijk. Maar ja, er zijn nog een aantal van die individuen van wie expliciet staat beschreven dat ze uitverkoren zijn. Wie zal de volgende zijn die we gaan bespreken? Niet vanavond zie ik. Ik zie dat ik alweer aardig op tijd ben. Wie zal de volgende zijn die besproken staat of geschreven staat dat hij is uitverkoren? David wel, was niet de eerstvolgende. Dus we proberen het op chronologische volgorde. Nou, David is zeker een verkorene. Nou, de volgende, daar zullen we de volgende keer naar kijken. Je vindt het weer niet op de plek waar je het zou verwachten. Net als Abraham had je niet in Nehemia verwacht. Dat is in Psalm 106. En daar zullen we dan de volgende keer mee verder gaan. En dat vers zal ik nu lezen. Psalm 106. Dan lees ik vanaf vers 21. Zij vergaten God hun heiland. Die zij, dat zijn de Israëlieten in de woestijn. Ze vergaten God hun heiland. Ze waren net uit Egypte verlost en ze vergaten al wie dat gedaan had. Ze gingen een gouden kalf bouwen. Die grote dingen gedaan had in Egypte, wonderen in het land van Cham, onzagwekkende dingen bij de Schelfzee. En hij zei dat hij hen zou wegvagen. Als Mozes zijn uitverkorene niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan, om zijn grimmigheid af te wenden, dan zou hij hen te gronde gericht hebben. Hier staat Mozes. Mozes zijn uitverkorene. En je ziet, je hoeft alleen deze tekst maar te lezen, dat Mozes niet is uitverkoren om zichzelf. Nee, Mozes is uitverkoren ook weer met een doel. En dat doel, dat zullen we dan de volgende keer bespreken. Dat is breder dan wat we hier lezen. Hij is een middelaar. Mozes staat ook bekend als een middelaar. Hij heeft gebeden voor dat volk. En hij heeft natuurlijk aan de basis gestaan van de uittocht uit Egypte. Dus Mozes combineren we met wetgeving. In de tweede plaats, maar in de eerste plaats met verlossing. Verlossing uit Egypte. En dat is de tweede persoon. En dan komen er nog een derde, nog een vierde, nog een vijfde, nog een zesde. Maar als ik in de tempel doorga, dan... Nou, weet je waar je voorlopig dit jaar aan toe bent. Maar ik zal proberen de volgende keren ietsjes voor te maken. Maar ik hoop dat je na deze eerste studie ziet dat als je het hebt over verkiezen, dan moet je je term goed definiëren. En we hebben hem hier nu best al aardig gedefinieerd. Het gaat de verkiezing hier bij Abraham, daar gaat het niet om Abraham. Helemaal niet. Het heeft niks met Abraham persoonlijk, ja natuurlijk persoonlijk, hij persoonlijk verkoren, maar hij krijgt een opdracht. En die opdracht die moet hij uit gaan voeren. En dat is niet omdat Abraham dan zalig kan worden of wat dan ook, niks voor zijn persoonlijke zaligheid. Nee, het gaat om wat God wil doen. En dat geldt ook voor al die andere mensen die we zullen zien, die uitverkoren zijn. Oké, tot zover vanavond. We zullen met elkaar danken. We loven, we prijzen uw grote naam, o God van onze Heer Jezus Christus, die u uit de doden hebt opgewekt en van wie we mogen weten dat hij nu leeft tot in alle eeuwigheid. We danken u voor dat heerlijke evangelie wat u aan Abraham heeft verkondigd en aan uw apostelen heeft gegeven om uit te dragen in deze wereld. Heer, dat eens uw grote naam geloofd en geprezen zal worden, ook op de aarde. Ja, niet alleen op de aarde, maar in de gehele kosmos. Heer, onze harten zien uit naar dat grote moment dat u deze kosmos zal vervullen met uw heerlijkheid, vol zal maken met uw kennis. Heer, we danken u dat we die hoop in onze harten mogen hebben, in alle omstandigheden van ons leven, dat we die hoop mogen uitdragen en dat we daaruit mogen leven. Heer, we vragen u, wilt u dat in onze harten ook levend maken? Ja, Vader, dat we ook uit de kracht en uit de kracht van die hoop mogen leven en getuigen. We danken u voor uw heerlijke evangelie opgeschreven in uw woord. En we vragen u, wilt u zelf onze leraar, onze onderwijzer zijn in deze toch wel moeilijke materie. Dan wilt u geven dat we door uw wijsheid worden geleid. Dat we niet zoeken, niet onze eigen wijsheid of onze eigen gerechtigheid zoeken, maar in alles uw wijsheid zoeken en uw rechtvaardigheid en gerechtigheid. We danken u dat we u al deze dingen mogen vragen. En we danken u dat we u nog veel meer mogen vragen, omdat we weten dat u bent die God die veel, heel veel wilt schenken uit vrije goedheid. En we vragen u al deze dingen, opdat uw grote naam alle lof en heerlijkheid mag ontvangen, ook in ons midden. Amen.